Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
Elke dinsdag en donderdag praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen in en rond Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast elke dinsdag en donderdag online of in je favoriete podcast-app.
En we gaan naar de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Bij ons dan ook BNR's buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goedemorgen.
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 Ja, ik wil eerst even praten met jullie over het laatste nieuws wat we hebben. We zagen foto's, satellietfoto's van een Russische luchtmachtbasis op de Krim. En daar zie je 7 vliegtuigen verwoest. En toen vroeg ik mij af, ja, dat is niet een explosie in de munitiedepot waar de Russen het gisteren zelf over hadden. Maar anderzijds, we hoorden Zelensky wel, Krim moet terug. Zou dit toch een aanval kunnen zijn geweest van het Oekraïnse leger?
Stel je maar mij,
ja, Bas. Bernard, ja. Jij bent vet en iets van vliegtuigen en iets van geopolitiek, ja, en iets van wapensystemen.
Nou, ik weet niet van vliegtuigen, ja. Zolang ze vliegen.
Ja. Ja, dat
en dan zie je duidelijk niet meer het
geval. Nee, dat is niet het geval.
Nee, het is naar mijn idee ook door wat je hoort van bijvoorbeeld het Britse ministerie van Defensie. Mm-hmm. En andere doorgaans toch wel betrouwbare bronnen, dat het wel degelijk een aanval is geweest.
Ja.
Alleen niet met die geweldige wapens die het Westen heeft geleverd.
Precies.
En dat is het pikante. Er zijn een aantal verhalen die, waarvan je denkt, als je ze hoort, dat ze tegenstrijdig zijn. Dus eerst zeiden de Russen, nee, er is gewoon een explosie geweest in een munitiedepot.
Ja.
Het zijn misschien ook tweede explosies geweest. En de Oekraïners zeiden, ja, dat zouden dan partizanen geweest kunnen zijn.
Mm.
En als je het allemaal bij elkaar veegt, dan denk ik dat het inderdaad een aanval is geweest die op of van binnen op de Krim of van binnenuit is gepleegd.
Aha.
Maar wel degelijk de Oekraïners en wel degelijk met de strategische bedoeling om die luchtmachtbasis goeddeels uit te schakelen. Wat volgens mij, als je die foto's ziet waar jij het over hebt,
mm-hmm,
ziet, dat is echt gelukt.
Ja, zeker.
Dus het is verrassend, omdat wij steeds maar dachten, nou, misschien gebruiken ze die wapens die ze hebben gekregen voor lange afstandsbeschietingen ook op gebied buiten het directe gevechtsgebied.
Mm-hmm.
Dat doen ze dus niet. En dit zou betekenen dat er, ja, kwestie is van infiltratie.
Ja.
Dat is heel, heel pikant. En het is denk ik ook, de Oekraïners springen een gat in de lucht als je alle berichten leest. Ze zijn dolblij dat dit is gelukt.
Ja, maar inderdaad, wat ook pikant is, ze hebben eigenlijk geen wapensystemen die zo ver kunnen reiken.
Ja, daar zijn verschillende geleerden over van mening. Dus die HIMARS bijvoorbeeld, die zijn geleverd, ze hebben gemiddelde afstand van 80 kilometer. Maar er zijn andere bronnen die zeggen, ja, maar dat hangt er een beetje vanaf welk type raket je erin zet. Er zijn ook raketten die verder kunnen. En het is mij niet duidelijk welke raketten zijn geleverd. Ik denk inderdaad alleen die wat kortere afstandsraketten, maar helemaal zeker weet ik dat niet.
Nee.
Maar het feit dat er dus achter de linies, zal ik maar zeggen, infiltranten bezig zijn, ja, dat is wel een hele nieuwe. Dat is een nieuw onderdeel in deze oorlog.
Zeker.
Een hele belangrijke waarschuwing ook naar de Russen, omdat als Oekraïne Gerson zou willen heroveren, we weten natuurlijk niet of dat lukt, maar kan het overeenkomen met de partisanengeluiden die we vanuit daar horen. Mm-hmm. Vanuit een stad als Berdjansk. Kijk, er komen natuurlijk referenda aan, hè, die Rusland wil afkondigen voor de bezette gebieden, zodat ze uiteindelijk dit najaar wellicht bij Rusland kunnen horen. Oekraïne geeft hiermee toch heel duidelijk aan dat ze dat niet zomaar laten gebeuren.
Nee, duidelijk. Nog even, Geert-Jan, naar iets anders. Want die gevechten rond de kerncentrale van Zaporizhia, het laatste verhaal wat wij nu horen, dat komt weer uit de Oekraïnse koker. Dus laten we nog steeds helder en duidelijk zeggen dat alles wat we horen moeten we met korrels zout nemen en slagen om de arm. Want de oorlog wordt als eerste verkracht de waarheid wordt als eerste verkracht in de oorlog. Maar Zaporizhia, er zouden raketten zijn afgevuurd door de Russen op Oekraïnse stellingen en terugschieten is dan lastig.
Ja, daar heb ik ook geen andere bevestigde berichten van.
Nee.
Ik kijk wel met meer interesse uit naar de spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad, is het toch vandaag, Bernard?
Zeker.
En dat is weer jouw terrein. Dus ik paas hem toch weer door, Bas, met jouw welnemen.
Heel goed.
Aangevraagd door Rusland. Dat gebeurt niet zo vaak. Dat Rusland is een een zitting van de Veiligheidsraad aanvraagt. Dus ik ben ook heel benieuwd wat ze gaan doen. Want ja, je weet heel zeker dat er geen resolutie komt. Want linksom of rechtsom zijn er minstens één of twee landen die dan met een veto komen. En mijn indruk, ik kan het nergens op baseren, maar alleen maar op hoe vaak ik die zittingen heb meegemaakt. Het zou best kunnen zijn dat er helemaal geen resolutie of voorstel of beslissing komt. Nee. Maar dat de Russen daar een beetje, ja, wat de Amerikanen ook vaak doen, een soort toneelstuk willen opvoeren door te zeggen, dit is onze visie wij worden voorkomen verkeerd afgeschilderd als monsters, maar de echte monsters zijn de Oekraïners en hun vriendjes in de westerse wereld. En als er dan een boze reactie komt van de westerse wereld, dan zullen de Russen denken, dat maakt niet uit. Wij hebben ons verhaal op dat internationale podium kunnen neerzetten. Want veel andere mogelijkheden zijn er niet. Nee. Tenzij iemand met een resolutie komt van algemene strekking, zoals het wordt hoog tijd dat er diplomatiek overleg komt. Ik noem maar wat. Ja. Daar zal niemand op tegen zijn.
Over een ander overleg vandaag. Geïnitieerd door de Denen en de Britten in Kopenhagen. Een conferentie waar alle ministers van Defensie bij elkaar komen om te kijken naar de middellange termijn strategie vanuit een aantal landen. Nieuw-Zeeland doet ook bijvoorbeeld mee. Het is een beetje het Eurovisie Songfestival, maar dan voor defensieministers. Waarbij gesproken wordt over hoe gaan we hulp aan Oekraïne verder helpen. Leuk door de Denen ingestoken, maar ik neem aan ook dat ze gebeld zijn door Zelensky van jongens, kom op. Er moet meer hulp, meer structurele hulp. Wat gaat dat doen? Wat gaat dat helpen? Wat gaan we daar zien?
In elk geval komt er een toezegging dat die hulp doorgaat en misschien wordt verhoogd. Je weet, er is binnen de EU nogal wat discussie over hoe ver je daarmee moet gaan. De Duitsers hebben de neiging om behoorlijk op de rem te trappen in deze hele affaire. Maar er zal wel een toezegging komen. Maar er komt ook een andere kant van deze kwestie aan de orde, denk ik. Dat is namelijk de aanslag die dit betekent op de eigen voorradenwapens. Ja. Dus heel veel landen die zeggen, we hebben hier mooie houwitsers, daar plakken we een postzegel op en ze komen naar jullie toe. Dat is allemaal prachtig, maar op een bepaald moment ben je door je eigen voorraad heen en raak je eigen defensie in gevaar. Dus dat zal, denk ik, ook een onderwerp van gesprek worden.
Ja, duidelijk. Gert-Jan, jij zit in Duitsland, in Berlijn volgens mij, hè, nu.
Klopt.
Ja, je volgt het nieuws daar ook, voert ook gesprekken over onder meer de oorlog in Oekraïne. We weten dat er heel veel kritiek geweest is op de regering Scholz over het niet snel inzetten van grote wapensystemen, dat soort dingen. Wat hoor jij nu?
Nou, ik heb de indruk dat Berlijn een beetje bedroefd en bedrukt is. Normaal is het een feeststad. 2 jaar corona heeft wat met ze gedaan. Het toerisme is hier niet hersteld deze zomer. Ook omdat Amerikanen en Japanners en Chinezen denken dat Berlijn naast Odessa ligt. Mm-hmm. Dus echt om de reden dat de oorlog in Oekraïne plaatsvindt, reizen ze niet af naar Berlijn. En wat je verder merkt is, ja, een soort dubbel schuldgevoel. Ten eerste hebben de Duitsers altijd een schuldgevoel gehad richting de Russen vanwege de Tweede Wereldoorlog. En nu is daar nog een schuldgevoel bijgekomen richting de Oekraïners, omdat de afgelopen decennia er Oostpolitiek is gevoerd, bekend van Willy Brandt. Ja. En dat was eigenlijk in feite Duitsland-Rusland. Politiek. Ja. Dat begon ook in de Sovjet-Unie natuurlijk. Maar ook daarna kregen heel veel landen tussen Duitsland en Rusland in het gevoel dat ze er niet toe deden. En ook Oekraïne was maar een doorvoerland voor gas. En nu komen ze erachter dat Oekraïne vecht voor hun eigen bestaan, voor hun eigen taal, een eigen cultuur. En dat ze dus eigenlijk ook gewoon een soeverein land zijn. En daar hebben ze wel moeite mee hier in Berlijn, om dat allemaal te kunnen plaatsen.
Ja, dat geeft wat stress. En zorgelijker dus de verhalen en geluiden van mensen dan in Nederland bijvoorbeeld.
Ja, absoluut. En dan speelt misschien ook het fenomeen German angst mee. Duitsers sowieso al vaak wat angstiger zijn en veel voorzorgsmaatregelen nemen. Dat zie je nu ook als het gaat om de energierekening. Je ziet dat ook hier natuurlijk de prijzen stijgen. En dat ze bezig zijn met allemaal maatregelen, eigenlijk al sinds half juni. Ja. Ik ging gisteravond of vannacht ging ik met collega Floris Akkerman, met wie ik hier samen ben, hebben we een e-bike gepakt en zijn we langs de iconen van Berlijn gaan fietsen om te kijken welke iconen nog licht gaven en welke niet. Want een van de maatregelen hier is dat 200 Berlijnse monumenten, dat daar het licht van uit moet of nauwelijks aanstaat. Ja. Nou, en op een gegeven moment doemt daar de Berliner Dome op. En ik had hem dus niet eens gezien. Volledig in het donker. Nou, ja. Maar wat draagt dat nou bij? Het is een besparing van 40.000 euro in het jaar. En ik geloof gelijk aan 150 huishoudens.
Dat is al wat van
maar het is dus een symbolische maatregel. Maar het geeft aan hoe ze hiermee bezig zijn.
Ja, zeker. Bernard, hoe luister jij naar die verhalen over van Geert-Jan, over de Duitsers?
Ja, het is een soort historisch revisionisme dat bij mij opkomt. Die oostpolitiek die van Willy Brandt, die is ingesteld zeg maar in 1972, begin van de jaren 70. En de bedoeling was dat de twee dingen, in de eerste plaats dat Duitsland vanwege schuldgevoel en vanwege de positie waar het ligt een soort brug wilde zijn tussen Duitsland en het Warschau-pact. Waar ook Oost-Duitsland bij hoorde, onderschat het niet. En eigenlijk en het Westen. En iedereen, wij ook, zagen dat toen toch wel als een heel mooi ding. Je kan beter handel drijven dan oorlog maken. Dat was een beetje het idee. Ja. En die Oostpolitiek is altijd voortgezet. En je kunt zeggen, in alle grote stappen naar de afschaffing van of het einde van de Koude Oorlog is die politiek heel belangrijk geweest. Er is nog een marker waar ik aan denk. Vlak daarna is Oost-Duitsland, dus de DDR, erkend, ook door Nederland en uiteindelijk ook door de Verenigde Naties. Dat was weer een opmaat naar de eenwording van de twee Duitslanden. En wat nu gebeurt, heel veel, en volgens mij ook in Duitsland, is dat mensen zeggen, ja, hebben we daar eigenlijk wel slim aan gedaan? Hadden we misschien niet beter onze tanden kunnen laten zien dan onze wens om vrede te stichten? Was het niet allemaal een beetje een droom? En dat zal ook bedrukkend werken. En als je zo denkt, doe je het licht uit en dan zit je in het donker. Maar het is niet, ik begrijp het best. En daarom zeg ik, het is echt wat ze in de geschiedenis revisionisme noemen. We moeten terugkijken op de hele periode, misschien met andere ogen nu zien wat er nu gebeurt. Misschien hadden we dat idee dat er een soort van vrede zou komen met Rusland en dat dat allemaal naar elkaar toe zou groeien ten gevolge van die Oostpolitiek en de positie van de DDR. Ja, dat het achteraf misschien niet zo slim is geweest.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.